Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom allemaal bij een nieuwe Space Cowboys, nummer 85, met right. Herbert Blankenstein.
Hoi.
Hey.
Thijs.
En Arno Wielders.
Hey.
Hey. En Thijs Roes hier. Thijs hoort ook. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben?
Dat is een vraag,
vraag aan jullie allebei.
Okay. Nou, ik zal één onderwerp noemen dat ik leuk vind om te bespreken. Er is in de Russische pers, een staatspers, een artikel geschreven van een bekende Russische ruimtevaartjournalist dat genadeloos kritisch is over het Russische ruimtevaartprogramma. En dat is wel bijzonder, want de vraag is, mag dat zomaar?
Zien we,
in Rusland?
Leeft hij binnenkort nog?
Gaan we het zo over hebben. Ja, dat bijvoorbeeld. Nee, dat is, het is duidelijk met goedkeuring van, wie weet, Poetin zelf. Maar dit is toegelaten, maar de vraag is dan waarom. Maar,
en Arno?
Nou, er is weer hernieuwde interesse in space-based solar power. En dat is niet alleen in Amerika zo, waar eigenlijk dit soort dingen altijd als eerste beginnen. Maar Japan en Europa beginnen nu ook daar wat meer in te doen. En er was een week geleden een tweedaags symposium over space-based solar power georganiseerd door ESA. Dus dat is wel interessant.
Ah, ja. Zonne-energie uit de ruimte.
Zonne-energie uit de ruimte. Je vangt de energie op, met enorme grote zonnepanelen. En die stuur je dan met behulp van microgolven terug naar de aarde, naar een grote antenne op de grond. En daar maak je weer de conversie naar elektriciteit.
Nou, zullen we het daar eerst over hebben? Ik wil het namelijk nog uitgebreid over James Webb gaan hebben. De James Webb Space Telescope.
Wanneer gaat hij?
Nou, hij zou eigenlijk een paar uur geleden zijn gegaan. Toen, we hadden het ook al op Twitter Spaces zelfs aangekondigd. Sommige mensen hadden zich al ingeschreven. Ja. Dat is toen verplaatst naar de 24e, dus kerstavond. Nou, eigenlijk kerstmiddag dan. 1 uur 's middags onze tijd. En nu net binnen is het 25, dus eerste kerstdag geworden.
Wel zo mooi op zichzelf.
Prachtig.
Wel een keer doorgaan.
Prachtig. Licht in de duisternis. Hoop in bange dagen. maar de even kijken of het dan dus daadwerkelijk wel is gebeurd. En of die Twitter Spaces van ons dan nog doorgaat. Dat hou even Twitter in de
voor. Eerste kerstdag?
Ja, op eerste kerstdag. Ik rijd ongeveer om 1 uur rijd ik naar mijn schoonfamilie toe. Dus ik,
ja, maar wacht even. Laten we even het weer afwachten.
Daarom.
Voor de eerste kerstdag. Hè? Want het ziet er niet zo goed uit.
Nee, precies. Dus hou ons in ieder geval, als je op de hoogte wil blijven, onze Twitter feed in de gaten, beste luisteraar.
En we hebben het over het weer in Frans-Guyana.
Juist.
Ja, dat was inderdaad ook de reden trouwens dat hij dus nu een beetje vertraagd was.
En wat kan daar een mis zijn? Tropische buien of iets dergelijks?
Ja, heel veel regen. En er schijnen ook wat stormen in de regio te zijn.
Ja. Oké, okay, spannend.
Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid over dat ding hebben.
Dus de space-based solar power eerst.
Ja, eerst maar eens daarover over beginnen.
Ja, nou, dat is een concept wat eigenlijk uit de jaren 60 van de vorige eeuw al was, hè. En dat is ooit een
Want ik heb daar nog wel, weet ik veel, over geschreven of items over gemaakt. Ik weet niet meer precies wat ik gedaan heb. Maar ik ken dat inderdaad van, in mijn geval, 40 jaar geleden of zo.
Ja, ja, klopt. Maar je ziet nu, maar zoals ik weet, omdat de lanceringen steeds goedkoper lijken te worden, dus per kilogram ding omhoog brengen lijkt goedkoper te worden,
wordt het onmogelijke misschien toch mogelijk.
Ja, precies. Dus bepaalde businessplannen lijken dan weer misschien wat meer haalbaar. En dit is er één van. En er is in Amerika een universiteit die heeft 100 miljoen gekregen om daar goed naar te kijken. In Japan heeft de overheid ook al geld gestoken in dit soort onderwerpen om te kijken hoe je heel efficiënt energie van de ene plek draadloos naar de andere plek kan verzenden. Dus daar wordt nagekeken. En nu ook bij ESA is er interesse om toch eens wat dieper in het onderzoek te duiken. En ook wat geld beschikbaar te stellen om daadwerkelijk te kijken, is dit nou echt mogelijk? Is dit haalbaar op een
of andere manier? Wat ik me herinner van destijds, dat is dat toch wel een bezwaar was dat je die energie naar huis moest sturen met microgolven. Je loopt namelijk het gevaar dat je onderweg van alles roostert wat je niet zou willen roosteren.
Ja.
Bijvoorbeeld, plantengroei is een kleinigheid, maar mensen die toevallig in de weg lopen of vliegtuigen die voorbij komen. Ja. Allemaal onhandig.
Ja, dus wat ze nu de huidige ideeën zijn om die bundel die terug naar de aarde wordt gestuurd, om die zo breed mogelijk te maken, zodat de energiedichtheid per vierkante centimeter heel erg laag ligt en dus geen effect heeft op schapen die er eventueel onderlopen, mensen die eronder staan.
Oh, het wordt dus wel wat warmer.
Ja, maar echt minuscuul. Ja, dus je hebt een heel groot oppervlak nodig om al die energie weer op te vangen. Dus je praat echt over vierkante kilometers aan antennes die het energie moeten opvangen.
Maar die dan weer kleiner zijn dan de zonnepanelen. Want anders zie je het niet helemaal.
De conversie is anders. Hè? Je converseert eerst van zonne-energie, elektriciteit terug naar microgolven en dan op de grond van microgolven in elektriciteit.
Ja, maar ik snap Thijs wel. Thijs zegt eigenlijk, je wilt niet een grondstation moeten bouwen dat groter is in oppervlakte dan de zonnecellen die je er ook had kunnen neerleggen.
Dat hangt er vanaf, want de efficiëntie is wel hoger. En het grote voordeel daarvan is dat de wolken maken niet veel uit, want dan gaat hij doorheen.
Nee, ja, de microgolf wel, maar de zon niet. Dus
nee, daarom.
Dat is de reden om daar geen zonnepanelen neer te leggen, maar wel die...
En überhaupt misschien scattering van de atmosfeer.
Op dat 3-golflengte is de atmosfeer vrij transparant.
Ja, nee, maar dus even zonne-energie. Dus even de nadelen van zonne-energie.
Dus het is eigenlijk een station wat gewoon 24 uur per dag energie kan leveren.
Ja.
Dat is de kracht. Ja. Zonder dat je al heel grote infrastructuur op aarde moet bouwen. Maar dat doe je dan in de ruimte.
Want je ruimtestation, die zonnecentrale die je daar ophangt, heeft geen last van wolken, die is continu in bedrijf.
Ja. Ja.
En de microgolven die je naar beneden stuurt hebben geen last van wat er dan ook maar in de atmosfeer aan de hand kan zijn. Dus dat is ook geen probleem. Dus het is echt een continue stroom van energie.
Precies.
Waar je grondstation ook is. Want dat kan bij wijze van spreken in Nederland zijn, afgezien van dat we weinig ruimte hebben. Maar wolken en zo is allemaal geen probleem.
En enig idee hoe zo'n grondstation eruit ziet?
Ja, dat is een heel groot veld met antennes. Maar dat zijn wel platte antennes.
Kan die ook op zee?
Dat kan ook. Ja.
Dat is ook een goeie.
Ja. Ik zie het al. Ik zie de protesten alweer komen.
Dat is een hele goeie. Want mij leek dus een issue als je die energie, zoals Arno zegt, heel erg verdunt om ongevaarlijk ervoor te zorgen dat het ongevaarlijk is. Dan ga je wel relatief veel oppervlak nodig hebben.
Mm-hmm.
En dat is, als je het een substantiële bijdrage wil laten leveren aan de wereldenergievoorziening, zou dat een bezwaar kunnen worden, tenzij op zee.
Ja.
Ja, maar als je beam terug naar de aarde een hele hoge energiedichtheid heeft, hè, omdat je antennes kleiner wil maken, ja, dan kan het weer gezien worden als een wapen wat je niet wil.
Bijvoorbeeld.
Dus, dat is een beetje de trade-off die gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat je... Maar
dat wordt nu dus bestudeerd.
Het wordt nu bestudeerd. Hè? Precies. Er zijn een aantal, er is één man in Amerika, Geoff Mankins, die is daar al een heel groot voorstander van. Die heeft ook een aantal voorbeelden van ontwerpen al laten zien. En daar wordt nu wat meer naar gekeken van, oké, wat betekent dat dan van, wat voor ontvanger moet ik op de grond hebben? Wat voor zender moet ik daarboven hebben? Want dat is geen klein apparaat. Hoe lanceer ik dat allemaal? Hè? Want het moet allemaal omhoog.
Ja, hoe hoog hangt het dan?
Er zijn voorstellen voor stations die ongeveer op 1000, 2000 kilometer vliegen. Maar daardoor heb je dus niet een constant grondstation. Maar er zijn ook voorstellen voor geostationair. Zodat je gewoon continu hetzelfde station.
Ja,
dan ben je weer verder weg. Dan moet je ook weer rekening mee houden met de verliezen van de bundel.
En die schaduwslag die doet er niet toe van die zonnepanelen?
Nee.
Je kan ze ook naast de aarde hangen natuurlijk. Dat is niet in de lijn van het...
Je bedoelt dat je nu dan achter de aarde bent of zo?
Ja, of dat je nu dan... Ja, dus
als je geostationair bent, ben je ver weg, hè?
Ja, dus dat is gewoon een heel klein dimmetje. Ja. Dat heeft niemand door. Ja. Wat zijn de grote nadelen? Als ik even nadenk...
Je bedoelt dat de zonnepanelen de...
Het licht van de zon zouden blokkeren.
Het licht van... Ja.
Maar je kan ze ook op zo'n manier hangen natuurlijk dat ze niet... Tussen de zon en de aarde.
Hele grote velden, panelen hebben daar in de ruimte. Wil je dat op aarde?
Nou ja, 100, nee, precies. Maar toch, als we het hebben over 100 kilometer bij 100 kilometer.
Nee. Ik heb het niet over 100 kilometer gehad.
Minder.
Nee, het is veel minder.
Oké.
Okay. Een paar kilometer per kilometer.
De bierveeltjes rekensom van zonnepanelen voor de Verenigde Staten is dat je ongeveer 100 kilometer bij 100 kilometer aan zonnepanelen nodig hebt om aan de totale energievraag van Amerika te voldoen.
Ja.
Wat vrij veel is, maar ook uiteindelijk dus niet zoveel is. Als je of natuurlijk is het veel, maar het is ook niet zoveel als klein postzegeltje. Als je dat dus op een of andere manier kan verkleinen, of ja.
Maar dan zo'n ding veel van een kilometer bij een kilometer, daar heb je dan gewoon 10.000 van nodig.
Mm-hmm.
Dat gaat hem niet worden.
Nee.
Dus ik denk
gaat hem niet worden, zeg je?
Nee, dat gaat hem in eerste instantie niet worden. Want dan heb je 10.000 van dat soort stations nodig.
Nou ja, dat kan.
Ja, is dat
Ja, kan.
Elon Musk maakt ook 10.000.
Ook al 10.000 zonnepanelen of windmolens.
Een Starlink-satelliet van 300 kilogram ten opzichte van een Space-based solar power station. Dat is echt wel.
Gewoon stug door.
Dat is wel grote. Ja, ja. Nu vast beginnen met lanceren.
Het is wel grappig dat we het nu eens hier zo hebben. Meestal ben ik degene die dan grotere. Nee, moet ik jullie tegenhouden.
Ik vind het een vrij sumier plan. Kan ambitieuzer. Volgens mij, zonnepanelen werken al. Zonnepanelen zijn natuurlijk in de ruimte eigenlijk heel efficiënt geworden.
Ja.
En nu ook al veel beter dan dat ze 10, 20 jaar geleden waren, toen misschien er voor de laatste keer over na werd gedacht. Dus uiteindelijk wordt dat ene grote veld dat je nodig hebt alleen maar kleiner. Ik ben nog wel inderdaad benieuwd hoe het gewoon met die grondstations gaat. Dat
je kan niet de zonnepanelen gebruiken zoals die nu. Hè? Je kan niet zo'n paneel van een satelliet gewoon dan maar na 1 kilometer bouwen. Want veel massa.
Maar gewoon
een hele dunne film. Daar wordt naar gekeken.
Oké, een film.
Ja, een hele dunne soort. Ja, je hebt van een paar micron dik. Daar proberen ze nu zonnecellen op te printen. Die techniek wordt nu bekeken of dat werkt.
Wauw.
Ja, er zijn wel wat ontwikkelingen op dat gebied gaande.
Dus dan zou eventueel misschien zelfs zo'n zonneveld in de ruimte, hoe noem je zoiets, dus transparant zijn behalve de zonnecel zelf.
Nee, je drukt gewoon over de hele oppervlakte van de film. Druk je zonnecellen. En dan die elektriciteit die stroom je dan door naar dat station zelf.
En de conversie van. Dus het gaat van een foton naar op een manier een elektriciteit naar een microgolf.
Ja.
En dan van microgolf weer terug naar energie. Hoeveel is er iets bekend over de inefficiëntie daarvan?
Er zit natuurlijk een inefficiëntie. Ik geloof dat van elektriciteit naar microgolven zit ongeveer iets van 60% efficiëntie in. En dan op ontvangst van microgolven zit heb ook nog wat verlies bij. Maar dat is redelijk efficiënt vergeleken met andere conversies. Ja. Dus natuurlijk raak je een deel kwijt. Dat is bij de meeste vormen. Ja. Maar dit lijkt redelijk te gaan. Tot nu toe. Hè? En nogmaals, dit is een gebied waar nu een aantal mensen in stappen lijkt.
Ja. Van wie komt het onderzoek eigenlijk? Welk nieuws heb je gezien?
Dat komt dus ook mede door de conferentie van ESA van 2 dagen. Mm-hmm. Terwijl vroeger was daar niet zoveel interesse voor. En nu lijken daar gewoon ontwikkelingen gaande.
Ja.
En ook die 100 miljoen volgens mij is het van Carnegie Mellon. Dat is ook interessant. Dat daar een universiteit zoveel geld krijgt om daar onderzoek in te steken. En een hele afdeling op te zetten. Dus ja.
Nou,
leuk om te blijven volgen.
Ja. Ja, zeker. Linkje in de show notes, is die er? Hebben we een linkje?
Ik heb de link van de conferentie. Daar waar ik ook gewoon 2 dagen lang is gewoon opgenomen. En kan je gewoon op YouTube weer terugkijken.
Als jij deze opname even snel stuurt, dan
hartstikke goed.
Komt die vanavond nog.
Nou, misschien dat iedereen zit te wachten op nieuws over de James Webb Space Telescope. Zullen we daar...
Ja, laten we daar eens over hebben.
Ja, we hebben het in het verleden ook nog wel over gehad.
Wat is er te vertellen, behalve dat het weer slecht is in Frankrijk? Ja.
Ik dacht, omdat iedereen wordt helemaal doodgegooid natuurlijk dat die gaat. En ook waarom die belangrijk is. Daar hebben we het ook hier ook wel eens over gehad. En dat moeten we misschien ook eventjes opnieuw samenvatten.
Ja, doe maar.
Maar ik wilde heel eventjes ook gewoon... Ik ben even in die instrumenten gedoken. Ik snapte ze niet. En toen uiteindelijk... Toen klaar was, snapte ik waarom ik ze eigenlijk niet snapte. Omdat het toch gewoon eigenlijk het zijn een paar instrumenten die je voor heel veel dingen kan gebruiken. Dus dan, sky's the limit of zo, I guess, in dit geval. En ik wil alvast vooruitkijken. Dus dat is ook wel leuk. Van wat komt er eigenlijk na het James Webb Telescoop? Even kijken. Hij wordt de opvolger van de Hubble genoemd. Dat is hij eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk een aanvulling op de Hubble.
Dat is infrarood, geloof ik, hè?
Want hij is infrarood. Het is een heel klein beetje ook zichtbaar licht. Dus tot de kleur oranje kunnen die instrumenten ook al zien. Maar blauw wordt te lastig. En dan dus vooral in het in infrarood. Dus near infrared en ook mid infrared. En eigenlijk dus complementair. Dus moet voor 5 jaar is de eerste missie. Kan nog op worden gerekt naar 10. Maar als je naar de Hubble kijkt, wanneer is die gelanceerd? 4,95? Zoiets?
We hebben 25 jaar de jubileum hebben we een paar jaar geleden gehad. Ja.
En toen was hij kapot, Hubble, toen hij omhoog ging. En toen keek hij kreeg hij wazig. Toen moest hij gerepareerd worden.
Corrective Optics.
Ja, en toen is hij uiteindelijk... inderdaad al 25 jaar mee. Dus ja, wie weet hoe lang James Webb meegaat. Dat
hij heeft wel eens 4 service missies gehad, hè?
Ja, 4 in totaal? 4? Ja. 4? Oh, ik dacht 3.
Waarbij echt gewoon ook complete instrumenten vervangen zijn.
Absoluut, ja. Ja.
Dus dat widefield camera is 1 keer vervangen.
Ja.
Daar hebben ze dus...
En dat kan bij Hubble. En het grote probleem van James Webb is dus... dat kan in principe niet. In principe zijn er geen service minutes. Maar.
Die zijn er niet, maar waarom zou het niet kunnen?
Nou, precies, dat is het een beetje. Even voor de duidelijkheid. Hij komt dus op het L2-punt te hangen. Lagrange point achter de maan, waar de zwaartekrachten...
Heel eind weg.
Ja, heel eind weg. Ja. Hij is ook niet bepaald modulair gebouwd. Dus het is ook, hij is ook niet echt gebouwd op het oog dat hij geserviced zou kunnen worden.
Toch altijd met die telecombedrijven. Hè? Die gaan dan telefoons maken die met vastgelijmde accu's.
Ja, precies.
Doen ze in de ruimtevaart dus ook al. Ja,
dus hij zou misschien in theorie wel geserviced kunnen worden. Het zou alleen direct gewoon een epische missie zijn. Want er zou nog nooit een mens zo ver van de aarde zijn geweest. Dus ja. Als dat door een mens gedaan zou moeten worden.
Alle reden om het dan te doen.
Ja, precies.
Zo zie ik dat.
Dat gevoel heb ik dus ook. Inderdaad, van stel dat hij dus inderdaad omhoog gaat en er werkt iets niet. Dan is het meteen ook weer een prachtige missie om te gaan repareren. Maar Arno, wat dacht jij ervan?
Hey, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Maar kijk, als je kijkt naar het ontwerp van James Webb met die complete zonneschermen om de telescoop te beschermen tegen de warmte van de zon. Ja, daar wil je. Dat is met heel dun film is dat. Hè? Dat zijn iets van een heleboel lage films met afstand tussen elkaar.
Ja.
En als je daar aanraakt, dan gaat het al bijna stuk. Dus dan moet je als astronaut er ver weg van blijven. Als je hem zou moeten. Dus dat moet je niet doen.
Als dat het al zijn, ja.
Maar, kijk, ik denk niet dat het fout gaat. Want ze hebben hem zo uitgebreid getest. Ik heb daar best wel vertrouwen in.
Ja, heb je een kratje bier, zet je erop in?
Ik wil daar met olie een kratje bier zetten. Tuurlijk.
Nee, ik wil eigenlijk niet wedden op het, of dat hij het niet
nee,
is.
Ik denk dat ze echt heel veel aan getest. Heel veel.
Jaren. Hij is natuurlijk jaren vertraagd. En ik heb begrepen dat het voornamelijk... niet vanwege die instrumenten. Dus dat een van die instrumenten, het MIRI-instrument... ging volgens mij in 2011 al of zo... richting Groot-Brittannië. En van daar door naar de Verenigde Staten om erin gebouwd te worden. Terwijl, ja, dat is 10 jaar geleden. Waar ze voornamelijk mee bezig zijn geweest de afgelopen 10 jaar... is het uitvouwen van wat jij net beschrijft. Hoe noemde je het eigenlijk? De...
dunne film.
Film is het inderdaad die dus de hitte van de zon moeten blokkeren. Ja. Die was op een gegeven moment gescheurd zelfs een paar jaar geleden bij het uitklappen. Maar eigenlijk is het gewoon, ze moesten een manier vinden, eigenlijk een soort origami, automatische origami vinden om dus perfect uit te klappen. En ik vind het dus ergens wel bijzonder dat dus op een bepaalde manier, ja, dus niet de instrumenten zelf of de kern van het apparaat zo moeilijk is, terwijl dat heel moeilijk is, maar dat dus eigenlijk de vertraging voornamelijk kwam door, ja, gewoon eigenlijk het uitklappen van het ding. Dat is zo ontzettend moeilijk om dat te doen. Er zijn honderden punten van failure. Single points of failure. Dat als die, ja, als iets niet
bewegende onderdelen natuurlijk. Dat, ja.
En toen scheurde dus volgens mij in 2017 of zo, scheurde dus die film een keer. Ja. En toen konden ze helemaal terug naar de tekentafel van het werkt dus voor geen meter. Nou, dus dat moeten we maar zien. Alle algemene feitjes kan je wel uit de krant halen. Ik denk dat ik dus even over die instrumenten ga praten. Het zijn er eigenlijk 4. Waarvan er eigenlijk 3, die zijn allemaal near-infrared. De NIRCam, de NIRSpec en MIRI. En dan is er is mid-infrared. Het staat bij elkaar. Dus de andere voor near-infrared is dan de Fine Guidance Sensor, Near-Infrared Imager en Slitless Spectrograph. Dat is de derde. En dan heb je dus in mid-infrared, die doet iets anders. En die doet nog rodere signalen, om het zo maar te zeggen. Er is al een lijst van al het onderzoek dat gaat komen. En waar het een beetje op neerkomt is dat sommige van deze instrumenten zijn vrij goed in het observeren van een vrij groot relatief groot gedeelte van het universum. Om eigenlijk de hotspots te leren herkennen van waar is het nou te doen, om het zo maar te zeggen. En andere instrumenten kunnen vervolgens zich daar bijna op lokken. En
close-ups maken.
En dan close-ups maken of hele gevoelige, hele specifieke zaken onderzoeken. Het is wel leuk, want het is al duidelijk wat de eerste missies gaan worden. Hij wordt gelanceerd, even kijken, dus hopelijk eerste kerstdag. Dan zou ik vooral zeggen, hou het ongeveer 48 uur echt in de gaten. Want dan gebeuren de eerste De grote points of failure, die kunnen dan allemaal.
Nee, maar die duren iets van 4-5 maanden, hè?
Nee, wacht even. Nee, dan is vervolgens de rest van de. Dus de eerste 48 uur is het eerste uitklappen van een paar dingen. En dan vervolgens is er een maand lang om eigenlijk hem helemaal op de juiste plek te krijgen. En operationeel te gaan krijgen. First Light zou volgens mij al binnen een maand kunnen. Over een maand kunnen zijn. En dan zijn er inderdaad 5 maanden van. Dat zijn deze onderzoeken. En al die onderzoeken die hebben een soort van. Bijna een soort van eerste babystapjes richting. Een soort van bewijs maar dat je een exoplaneet kan onderzoeken. Bewijs maar dat je terug in de tijd kan kijken naar het eerste begin. Dus op die manier.
Ja, noemen ze de commissioning van de. Van de
exact. De commissioning missions zijn het, ja. Dus bijvoorbeeld Through the Looking Glass. An exploration of galaxy formation and evolution. From cosmic dawn to present day. Nou, die komt dus al in de eerste 5 maanden. De alleroudste sterrenstelsels die we kunnen zien, gaat hij onderzoeken. De atmosferen van exoplaneten. Jupiter zelfs ook.
Ook zonnestelsel.
Ja, Jupiter gaat hij zelfs bekijken. De manen van Jupiter, volgens mij. De stofringen rondom Jupiter zijn een onderdeel van wat hij gaat bekijken. Was ook nieuw, dat hij eigenlijk ook naar zijn eigen zonnestelsel gaat kijken. Ja. Waar ook veel mensen enthousiast aan zijn, is ook. Planetaire formaties, dus eigenlijk zonnestelsels in hun allereerste vroegste vorm, waar het eigenlijk om nog gaswolken zijn, om dus veel beter te kunnen kijken hoe worden planeten nou, hoe ontstaan planeten
licht
nou.
Geven.
Ja, die nog weinig in licht geven, inderdaad. En nog meer, Jupiter. Oh, en massive stars, ook nog, gaat hij ook nog naar kijken. Nou, dat is heel leuk, dus een totale ijs gaat hij ook nog naar kijken. Dus een soort totale waaier van alles wat hij eigenlijk wel niet kan, met die verschillende instrumenten bij elkaar. En die instrumenten die hebben dan eigenlijk dus sommige zijn gewoon imaging, dus om er gewoon een goede foto van te nemen in een bepaald spectrum. Maar ook om het vervolgens op te splitsen naar spectrografie, ja. Zodat je dus ook helemaal kan meten precies wat er allemaal precies in zit. Ja. En waar het allemaal van gemaakt is. Ook heel ver weg. En omdat hij dus zo koud is, dat is het mooie eigenlijk van James Webb, omdat hij zo koud is, heeft hij, als het goed is, zo min mogelijk verstoring. En kan hij dus naar de koudste, verst, meest verre weg.
Lege.
Ja, hoe zeg je dit? Lege plekken kijken. Ja.
Oké.
En volgens mij dat L2-punt, hè, dat Lagrange point, had ik nou goed begrepen dat Planck daar ook ooit heeft gehangen?
Ja, het is een punt wat al meerdere keren gebruikt is.
En het gaat ook meer gebruikt worden. Ja. Ja. Planck die keek al naar de cosmic background radiation. Dus die keek naar eigenlijk de straling die overgebleven was van de Big Bang. Ja. En dat was ook hele koude, zachte, ver weg straling. Dus het is niet alsof dat helemaal nieuw is. Het is alleen maar dat James Webb dus veel beter, met veel meer instrumenten en een enorme spiegel, dit allemaal in een veel hogere resolutie naar onze desktop-achtergronden kan gaan brengen, want dat wordt ook echt een feest.
Dat is het hoogste doel natuurlijk.
Dat het hoogste doel is dat ik een prachtige nieuwe Windows-achtergrond krijg. daar gaat het uiteindelijk om. Ik denk, het is wel grappig. Ik denk dat er gaan heel veel van die nieuwe posters komen en zo. Van t-shirt, broeken en weet ik wat. Voor alle space-nerds.
Ik denk dat er ook een hele hoop theoretische boeken over sterrenkunde over 2 jaar gewoon in de vuilnisbak gegooid kunnen worden.
Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel.
Is nou Hubble ook gebeurd? Ja, een hoop dingen die we geleerd hadden toen ik nog studeerde.
Ja, ik heb als leek daar ook het allemaal hele wilde ideeën over. Omdat ik zo nu en dan begin ik sommige dingen wil ik dan leren begrijpen. En dan denk ik, zo nu en dan. Ik moest even een klein zijpaardje. Vlak voordat Galileo en Kepler eigenlijk achterkwamen van nou, de zon is het middelpunt en de aarde draait omheen, de rest van het zonnestelsel draait omheen. Er zijn musea van prachtige modellen van het zonnestelsel, waar de aarde nog steeds het midden is van alles. Maar alles klopt. Dus ze hebben modellen weten te creëren. Dan kon je aan een soort ding draaien en alles in verschillende soorten banen en cirkels.
Epicycles.
Ja, hoe?
Ja. Cirkels in cirkels.
Cirkels in cirkels, ja. Precies. Kwamen ze dus een extreem eind om dus eigenlijk het zonnestelsel perfect te kunnen omschrijven. En aan de hand van James Webb en ook precies wat jij nu zegt, denk ik dus ook van wauw, als je dus inderdaad meer data gaat krijgen, op een gegeven moment, er zijn zoveel op dit moment in het standaardmodel of gewoon heel veel fysisch-theoretische of theoretische natuurkunde, zoveel modellen bovenop modellen geplaatst, dat er al vaker wordt gezegd van ja, als er ook maar ergens iets onderin dat kaartenhuis niet klopt, stort het helemaal in elkaar. Maar dat kunnen we pas meten als James Webb-telescoop omhoog is. Dus dat,
ja, maar dat is juist leuk.
Dat is superleuk.
Dat maakt wetenschap leuk, hè? Dat je een theorie hebt die jarenlang geaccepteerd is en er komt een nieuwe waarneming of een nieuwe observatie en weg.
Ik zag vorige week nog een oude aflevering van Cosmos met Carl Sagan over de evolutie van sterren. En aan het einde, het stond op YouTube en het was een vernieuwde versie. Dus het was een soort de oorspronkelijke Roma uit begin jaren 80. En dan vervolgens, Carl Sagan had dan een soort update opgenomen begin jaren 90 van we weten opeens zoveel meer. En toen waren er hints dat er nog niet er was nog geen exoplaneet gevonden, maar er waren alleen maar de stofwolken rondom beginnende sterren waren gevonden. Dus hij was helemaal enthousiast van het zou zomaar kunnen dat er toch echt planeten zijn rondom andere sterren. Oh, en het is zo gaaf. Ja. Want je ziet hem echt net van enthousiast van wauw, wat zou het toch zijn? En het is echt 20, 30 jaar later was het gewoon duizenden.
Zeker zou zich in zijn graf omdraaien.
Ja. Dus we weten gewoon inderdaad elke keer als er een instrument naar boven gaat dat ons gewoon meer kan vertellen, dat gewoon betere data naar beneden haalt, dan leren we gewoon heel veel.
Absoluut.
Zal ik dus, trouwens, want jij zo te horen, kende jij dat woord niet, die epicycles?
Epicycles,
ik weet waar het vandaan komt. Het was namelijk zo, jij refereert aan de tijd dat Galilei en Kepler begonnen te begrijpen dat niet de aarde het middelpunt van het heelal is. Maar nou, voor hun dan de zon, en wij weten intussen dat het nog iets anders is. Maar tot dan toe was de theorie van Aristoteles dat de aarde in het middelpunt stond en dat de hemellichamen daaromheen cirkelbewegingen beschreven. Want de cirkel was de perfecte beweging. Dat moesten cirkels zijn.
Dat is het mooiste.
Dat snapte een kind.
Tuurlijk.
Dat was gewoon zo. Dus naarmate metingen aangaven dat één simpele cirkel niet kon verklaren wat we zagen aan de hemel, was de gedachte van nou ja, het moeten toch echt cirkels zijn. Want dat weten we nou eenmaal. Het zijn de perfecte bewegingen. Als een beweging van een planeet niet verklaard kan worden met één cirkel, dan zijn het misschien wel twee cirkels.
Kijk.
Die epicycles, dat waren dus cirkels op cirkels.
Cirkels op cirkels, ja.
En zo werd het een soort sport om de bewegingen van de hemellichamen aan de hemel te verklaren met samengestelde cirkelbewegingen.
Ah ja.
Cirkels op cirkels op cirkels. Desnoods oneindig veel. En die hadden ze ook nodig, want waren nou eenmaal geen cirkels. Dus moest je steeds weer nieuwe cirkels toevoegen. Mm-hmm. Naarmate de metingen nauwkeuriger waren en niet bleken te kloppen met de theorie.
Ja.
Dus dat zijn de epicycles. Het is een soort ontbinding in factoren. Maar de factoren zijn dan cirkels.
En uiteindelijk, er zit wel iets in. Want uiteindelijk bleek het inderdaad allemaal uit een sortiment van cirkels te bestaan.
Nou ja,
de cirkels waren wel op een hele andere manier geordend.
Als we nou op het idee waren gekomen, de aarde had best in het middelpunt mogen staan. Maar, en dan de zon daaromheen draaien. Als ze op het idee waren gekomen om de planeten om de zon te laten draaien in plaats van om de aarde, dan was het opeens
een stuk beter gegaan. Ja.
Maar dat past weer niet in de sfeer van toen.
Nee. Want de aarde moest het middelpunt zijn en alles moest om de aarde draaien.
De mens moest het middelpunt zijn.
De reden is omdat ik gewoon, als je oud onderzoek gaat doorplaatsen, en vast alle natuurkundigen die zullen echt de vloer met me aanvegen over wat ik nu ga zeggen. Maar wat je heel vaak ziet is dat er in de natuurkunde kwam een soort probleem. Van ja, we hebben hier data en het klopt niet. Het past niet met wat we hebben. Oké, dan verzinnen we nu een nieuw deeltje. En dat plaatsen we erin. Dat lost het helemaal op. En op die manier zijn er zoveel deeltjes en krachten en energie. Ik bedoel, donkere energie en donkere materie zijn de beste voorbeelden. Het is gewoon, hier is allemaal data die we niet snappen. Nou, dan noemen we dat nu donkere materie. En ik zat ook weer. Dat...
Het is wel ietsje genuanceerder dan dat, hè?
Het is absoluut niet genuanceerder dan dat.
Arno, ga ik de vloer met jou.
Ja, precies. Maar dus ik sta elke keer gewoon precies, Arno, wat je zegt. Wat het mooie van de wetenschap is dat het juist zo nu en dan helemaal ons kop is.
Daar ben ik helemaal mee.
En je ziet voor ons gewoon heel veel. Elke vraag die beantwoord lijkt, roept alleen maar 20 nieuwe vragen op. En uiteindelijk, altijd als er dan iets uitgevonden wordt, dan blijkt het een hele nette, elegante oplossing te zijn die heel veel dingen prachtig kan omschrijven. Dat eigenlijk dingen in hele simpele formules kunnen worden gevangen in plaats van hele ingewikkelde en nog een model erop en nog een model erop. Dus ik weet niet. Ik heb gewoon fingers crossed in de hoop dat James Webb ons op de een of andere manier gewoon veel dichterbij hele belangrijke antwoorden gaat brengen. Daarom is denk ik iedereen ook zo ontzettend enthousiast over over James Webb. Ik van 5 jaar geleden was ik echt als een kind zo zenuwachtig. Toen heb ik dat al geleerd, want ja, hij bleef maar uitgesteld worden. En nu kan ik me bijna niet bevatten dat hij dan daadwerkelijk omhoog gaat. Nu nog een 1/2 jaar hopen dat hij dan ook heel blijft. dat hij niet in een grote vuurbal...
Kan nog zo weer misgaan.
Ja. Dat kan nog zijn. Nee, dus de Ariane 5 heb je heel veel vertrouwen in, hè?
Ariane 5 is een goed beest, ja.
Snap jij de baan die hij gaat doen? Ik heb geprobeerd een accurate voorstelling te vinden van hoe die nou precies naar achter de maan gaat. Maar iedereen stopt eigenlijk na ongeveer een dag. Hij gaat richting de maan. En dan blijft hij achter de maan, maar hij gaat ook in een soort cirkeltjes.
Hij
draaien.
Hij gaat in een, dat noemen ze een Lissajous orbit. He, dus je kan niet in dit L2 punt kan je niet in blijven. Het is ook niet echt een vastomlijnd punt. Wat je doet is je maakt daar een soort 8 vliegje eromheen.
Hmm.
En als je dat doet, dan kan je redelijk met zo min mogelijk brandstof aan boord, kan je redelijk stabiel in die baan blijven.
Ah ja.
En zo blijf je in het L2 punt. Dat is iets wat al vaker gedaan is. En dat werkt gewoon goed.
En die zit achter de maan.
Ja.
En het is een punt waar de zwaartekracht, van de maan, de zon en de aarde eigenlijk tot nul uitkomt.
Ja.
Het is een soort virtueel hemellichaam.
Ja.
Waar je omheen kan draaien.
Ja.
Ja. Oh ja, en op die manier.
Je hebt daar stabiele punten van en je hebt daar instabiele punten van.
Rondom die L2, rondom datzelfde punt.
L2 is volgens mij, dan moet ik goed nadenken.
Het zal een stabiel punt zijn.
Stabiel punt zijn en je hebt ook instabiele punten. Dat is L4 en L5 geloof ik.
Die dan door de andere planeten ook misschien nog worden...
Stel het je voor als een put, hè, zo'n stabiel punt, dat is dan een put. Dat wil zeggen, als je daar vandaan dobbert, dan ontstaan er krachten die je weer terugdrijven. En die instabiele punten, dat zijn meer... bolletjes. Als je daar bovenop staat, dan als je hoe verder je er vandaan
gaat,
hoe harder je er vandaan wordt geduwd.
Ah, interessant. Ja, interessant. En zijn ze nou achter de maan ten opzichte van de aarde? Dus dat moet dan ook nog, dat signaal moet dan dus via Deep Space Network of zo?
Nee, het is best wel ver bij de maan vandaan, hè?
Oké. En dus stel je zou op de Space Webb telescoop staan.
Ja.
Je kijkt tegen de achterkant van de maan aan. Die heel ver weg is. En je ziet de aarde daarmee nog wel.
Ja.
Die zie je nog wel. Dus de rand van de aarde zie je nog eens wel. En ten opzichte van...
groter volgens mij dan. Je vergis je een klein beetje in de relatieve afstanden van
de aarde. Ja, dus de afstand is natuurlijk enorm. En
hoeveel aard... de afstand aarde-maan, 300.000 kilometer.
Ja, volgens mij was...
meer is de afstand...
L2 is 1,5 miljoen kilometer hier vandaan, geloof ik.
Oké, aarde-maan is 300.000. Dus dan praat je over 5 keer... De afstand aarde-maan.
Ja.
En dan gerekend vanaf de maan hier vandaan.
Nee, volgens mij is 1,5 miljoen is... zou ik weer even moeten opzoeken.
Ja.
Ga je onvoorbereid in even. Volgens mij kan je gewoon met grondstations op de aarde nog ontvangen.
Ja, precies.
Als je vanaf Webb de aarde zou zien achter de maan... Dus de straal van de maan is dan kleiner dan die van de aarde...
Ja.
Dan moet je dus ook vanaf de randen van de aarde moet je de Webb kunnen zien.
Ja, precies.
Ja.
En dan zijn er dus allerlei punten op aarde waar je hem ook continu kunt zien.
Ja.
En,
Noord- en Zuidpool bijvoorbeeld.
Ja, maar daar hebben we niet echt grote ontvangst.
Nee,
Australië wel natuurlijk voor Deep Space Network.
Maar hoe ze precies welke grondstations nou echt gebruikt gaan worden voor Webb is mij niet helemaal...
Nou, ik moet even opzoeken. En hij hangt dus... Hij heeft die film waar we het eerder over hadden. Die vijf lagen film.
Ja.
Om de zon te blokkeren. Ja. Maar als je dus, stel je zou daar staan bij de James Webb telescoop. Dan zie je de zon ook nog steeds. Dus dan is hij gewoon alleen maar ervan afgekeerd.
Ja.
Dus dan begrijp ik de enige reden dat hij rondom dat L2 punt hangt. Is dan dus niet zozeer de temperatuur. Maar meer omdat hij dan stabiel hangt.
Dat is een heel belangrijk punt. Ja.
Ja.
Maar het is ook een omgeving die heel rustig is. Hey, want je zwaartekracht is, je hebt weinig last van andere space effecten. Dus het is een heel rustig punt eigenlijk.
Ja, op verschillende manieren.
Ja. Dus je kan daar op een hele... het is eigenlijk de ideale plek om een telescoop te plaatsen.
Ja.
Dat is ook waarom Planck daar heeft gestaan. Hè? De thermische omgeving is heel stabiel.
Precies. Nou, en daarom, ik vond het heel leuk om even vooruit te kijken. Van wat komt er dan eigenlijk na James Webb? Want er zijn... voor specifiek dat ene punt ook, voor het L2-punt... waarschijnlijk wordt het daar nog druk de komende decennia. Want er zijn 4 voorstellen voor. Ja. Om er nog 4 op te hangen. Nou, moet je altijd maar kijken wat er natuurlijk nog doorgaat. Ik zie je al sceptisch kijken.
Inderdaad, als je je de maan voorstelt even in het midden van het systeem, dan is de aarde 300.000 kilometer de ene kant op. En dat L2-punt is 1,5 miljoen kilometer de andere kant op. Dus 5 keer zover.
Oké. Okay.
Ja. En Planck hing inderdaad ook al eerder bij L2.
1 million miles.
Precies, dat klopt.
Ah ja, precies.
Dat was toch goed.
Nou, er zijn dus een paar jaar geleden zijn een paar voorstellen gedaan voor eigenlijk wat zouden nou... Want James Webb, hè, laten we wel wezen, oorspronkelijk voor 2007 of 2009 of zo op de planning. Eigenlijk had hij al bijna klaar moeten zijn met zijn missie. Of had hij al klaar moeten zijn met zijn missie.
Of versleten moeten zijn,
ja. Ja, precies. Dus er werd al wel nagedacht over wat is nou eigenlijk de volgende generatie. En daar zitten wel echt een paar hele gave dingen tussen. Ik heb hier 4 HABEX's. De Habitable Exoplanet Observatory. Dat is eentje die bij L2 moet gaan hangen. En gaat kijken naar alleen aardeachtige planeten. En dan dus waar kunnen we heen verhuizen? Dat is ongeveer de vraag. Dan LINX, dat is een X-ray telescoop. Dat is zoiets als Chandra. Een beetje de opvolger van Chandra, de telescoop eigenlijk. Die moet dan dus naar jonge sterrenstelsels gaan kijken. Of naar jonge zwarte gaten eigenlijk. Van alles dat heet en onstuimig is. Origins, ook een hele gave. Die lijkt dan weer veel meer op Spitzer. Dus Spitzer is een infrarood telescoop. Dus eigenlijk wat James Webb nu gaat doen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat James Webb op een bepaalde manier toch ook een opvolger van Spitzer is. Ja. Terwijl Spitzer nog infraroder, nog rodere dieper, dingen pakt. Ja, nog dieper in het infrarood zit. Eigenlijk de overbrugging is tussen de Hubble en Spitzer, om het zo maar te zeggen. Heel veel trouwens van die mooie desktop-achtergronden zijn ook heel vaak composieten van Spitzer en Hubble. Ja. Dus daar kan James Webb dan heel leuk tussen. Wat wel grappig is aan al deze voorstellen is dat ze zijn allemaal vrij fors. En ze zijn allemaal ontworpen op het idee dat eigenlijk een Falcon Heavy van SpaceX al aan zou moeten kunnen. En misschien Starship, maar dat wisten ze dus. Dit waren volgens mij onderzoeken van 2-3 jaar geleden. Toen wisten ze al van dat zit eraan te komen en dat gaat goed. Dus er moet ook naar die praktische kant worden gekeken. Want James Webb is zo vaak vertraagd omdat hij helemaal opgevouwen moest worden. Omdat hij in een Ariane 5 moest passen. En dat was dan het complexe ervan. Dus eigenlijk het voorstel was, kunnen we die stap overslaan? Dus met wat er op dit moment aan raketten aankomt, kunnen we dan al aan fairings, kunnen we daar iets mee doen?
Ja, maar de vraag is of je die kant op moet, hè?
Wat bedoel je?
Nou, James Webb heeft een extreem groot deel van het budget van NASA jaarlijks opgeslokt. Mm-hmm. En de eerste schatting was dat die iets van 4, 5 miljard zou kosten.
Volgens mij letterlijk 500 miljoen.
Ja, dat was niemand serieus. Maar hè, dus je moet ook gaan kijken. Ik denk dat mensen zich ook wel een beetje zijn gaan afvragen van, willen we nou weer zo'n groot project hebben? Wat een hele hoop andere, kleinere projecten, die ook interessant kunnen zijn, en niet door kunnen laten gaan. En moet je niet eerst eens goed even nadenken van hoe je zo'n grote telescoop in de ruimte nou bouwt? Want in mijn ogen moet je hem niet in één keer lanceren. Als je naar een diameter wil van 10, 12 meter, dan moet je hem modulair lanceren en hem in de ruimte gewoon in elkaar zetten.
Dat is risico heb je dan, hè?
Je hebt veel minder risico. Ja, ja. En laten we die astronauten daar dan gewoon voor gebruiken. Dat is een prima iets om te doen.
Nou, dat brengt mij bij Louvour. Louvoir. Ik weet niet hoe precies hoe je uitspreekt, Louvoir. Want dat is namelijk, lijkt een beetje op een echte opvolger van James Webb telescoop. Eigenlijk, dat is wel gaaf. Het ziet er hetzelfde uit ook een beetje, maar nog veel groter. Op een of andere manier had hij maar 1 zo'n laag film nodig. Ik weet niet precies wat uit. Omdat hij volgens mij... ik zeg een opvolger van James Webb, een echte opvolger van Hubble.
Visueel.
Hij is in het zichtbare licht, ja, absoluut. Ja. In het zichtbare licht. Dus die Louvoir is de echte opvolger.
En die ziet er ook hetzelfde uit als Hubble.
En die ziet er dus hetzelfde uit als James Webb. Lijkt dus veel meer op die van op James Webb. En die is dus, modulair. Dus als je er dan heen moet om hem op een of andere manier te repareren, dan hoef je hem dus niet tot een kleine gepriegel uit elkaar te halen. Dan kan je dus makkelijk bijvoorbeeld de lens of een of andere apparaat eruit halen.
Maar wat je doet is dat je brengt hem naar een lage aardbaan. Daar zet je hem in elkaar, daar test je hem. En op het moment dat alles goed is, pas dan breng je hem met een propulsiemodule breng je hem naar L2. Zo zou je dat moeten doen in mijn ogen.
Maar dat is toch nu ook zo? Dus nu zet hem toch ook gewoon hier in elkaar en dan...
Op de grond.
Ja? Maar dat wil je dus niet. Je wil dat daar pas in elkaar.
Nee, ik wil dat ze als je echt naar...
Om dat risico te spreiden.
Precies. Je wil, als je echt naar spiegels gaat, je wil straks een telescoop in de ruimte hebben van 100 meter in diameter.
Bijvoorbeeld.
Ja. Nou, dat kan je niet op aarde bouwen. Dus wat je moet doen, je moet hem op een makkelijke plek in elkaar zetten en hem dan naar de juiste plek in de ruimte brengen. En die makkelijke plek is vaak een lage aardbaan of misschien wat verder.
Ah, zoiets.
En dat spreidt het risico van het lanceren.
Precies.
Maar als je hem daarna gebouwd en wel naar zo'n Lagrange-punt brengt, dan kun je hem niet meer servicen. Want dan is hij nog steeds te ver weg daarvoor.
Nee, want ik
dan
denk dat...
De telescoop dan weer terughaalt.
Nee.
Je kunt net zo goed astronauten erheen vliegen.
Je moet gewoon... die 1,5 miljoen kilometer, die moeten tegenwoordig systemen moeten dat wel kunnen, in mijn ogen. Dus je moet daar gewoon met een wat grotere versie van Dragon moet je naar L2 kunnen
rijden. Ja, jij zegt, daar moet je niet moeilijk over doen.
Daar moet je niet moeilijk over doen. Okay. Maar trouwens, zoiets moet je zelfs willen.
Ja, dat kan. Dat is wel waar. Ja,
want... Waarom moet je dat willen?
Omdat je dan, kijk, als zo'n telescoop kost zo verschrikkelijk veel geld. Stel nou dat je over 10 jaar veel betere instrumentatie hebt.
Ja.
Maar je kan die spiegel nog steeds goed gebruiken.
Ja, zeker. Oké. Okay. Ja.
Dus zo, dat is iets voor de toekomst, denk ik.
Ja, maar toch is het is een goed punt. Want bij James Webb is dus heel erg besloten om hem niet modulair te doen. Want ja, je kon hem toch niet servicen. Maar dat ging al... In een vroeg stadium werd er vanuit gegaan van ja, je kan er überhaupt nooit naartoe. Maar ja, we zijn gewoon 2 decennia later. We hebben zelf landende raketten. De kosten zijn enorm omlaag gekomen. En het ambitieniveau inderdaad...
Het is veel hoger.
Ja, is hoger en zou gewoon kunnen.
Maar dus. De eerste mens moet nog steeds, tenminste na 1971, de lage aardbaan verlaten, hè?
Correct.
Ja, 1971.
Dat ook wel weer.
Correct. Ja. Correct.
Nou, hoog tijd dan.
Ja, dat gaat ook, kijk.
Ik hoop dat die kapot gaat.
Nee, dat gaat ook gebeuren. Dat is zo simpel als ik weet niet wat. Anders zou SpaceX niet bestaan. En ik denk dat SpaceX is misschien een voorloper op dat vlak, maar er gaan meerdere komen.
Ja.
Dus dat is denk ik niet zozeer het probleem. Waar wel naar gekeken moet worden in mijn persoonlijke overtuiging is dat 10 miljard voor één project is wel erg veel geld.
Dat is wel veel, ja.
En ik vind het jammer. Ja, daar moet je dus over nadenken.
Moet goed
hoeveel,
kunnen.
Hoeveel andere projecten heeft dat weggeduwd? Hè,
daar kan je zo 10 tot 20 andere projecten instoppen. Ja. Dus heel veel Marslanders en zo, die kosten 0,5 miljard, 1 miljard, soms iets te boven.
2 miljard.
Ja, precies. Omdat het dan weer vertraagt.
Ja, dan is het toch
maar
wel,
toch, het is wel waar.
Kijk, het blijft een fantastisch apparaat, laat het
tuurlijk,
duidelijk
tuurlijk,
zijn.
Tuurlijk, tuurlijk. Jij bent niet de cynicus van
ons. Nee, zeker niet.
We zitten niet met cynici hier
binnen. Van dat ding, absoluut.
Tuurlijk.
Nou, en nog even van die Lagrange-punt. Hè? Want we hadden het net over dat de maan ervoor zit. Maar de maan draait natuurlijk om de aarde heen. Terwijl dat Lagrange-punt blijft ten opzichte van de zon en de aarde stabiel in de ruimte.
Oké, dus dat draait niet met de maan mee.
Nee, dat is, heb ik dus blijkbaar wel begrepen. Jullie net even mijn plaatje zien.
Ja, dat zat nog niet in mijn beeld.
Nee, ik was ook te traag, maar dat heeft met de leeftijd te maken, sorry.
Ik heb altijd, er verstaat hij dat overal, hij hangt achter de maan.
Ja.
Maar dat is dus, hij hangt qua baan, hangt hij achter de baan van de maan. Maar hij hangt dus niet letterlijk achter de maan.
Ik had het idee dat...
dat hij mee zou bewegen.
Allemaal met elkaar mee bewogen. Ja,
maar dat is dat dus niet zo.
Oké.
Is dat ook weer opgehelderd? Nou, mensen, billen bij elkaar. En de 25e, of we zullen wel zien wanneer
of
dat ding...
Zoveel later als het blijkt te zijn.
Ja, precies. En, over een stuk of 5 Space Cowboys, dan hebben we misschien eens een keer First Light.
Hij zit nu in de fairing, ingepakt. Hij wordt netjes schoongehouden. In de fairing. Gaat hij straks op de raket. Kijk, nu is het kwestie van het weer is goed. En dan gaat hij. Maar laten we gewoon geduldig wachten totdat het weer echt goed is. En dan gaan we hem lossen.
Geen risico's.
Laten we het laatste moment, niet de laatste paar dagen. Nou, nu moeten we opschieten. Nee, laten we dat nou niet doen.
Nou, het is in ieder geval groot nieuws. Het zal ook wel groot nieuws blijven. Ik heb nog een handjevol. Ik heb nog 1 kort nieuwtje. Hebben we nog een laatste ronde korte nieuwtjes?
Ja, voor het einde van deze podcast? Ja.
Wat heb jij nog in je koker?
Nou ja, ik heb het voor een deel in de inleiding al verteld. Ik had dat merkwaardige Russische artikel over de staat van het Russische ruimtevaartprogramma. En ik pak het er even bij. Het is geschreven door een meneer die Popov heet. Ik had een soort geannoteerde versie van mezelf voor mezelf gemaakt. Hier is dat. Het stond in de Ars Technica uitvoerig. Geanalyseerd. Het is verschenen in een wat ze bij Ars Technica noemen een state-aligned newspaper dat MK heet. Dus een bijna een staatsmedium, in ieder geval door de staat gesanctioneerd medium. De auteur is Dmitri Popov, die sinds 1992 daar een goed aangeschreven journalist is. Vandaar ook dat gezien de persoon en gezien het medium, dat iedereen denkt van nou, dit is gewoon, dit heeft van hoger hand een stempel gekregen.
Hmm.
En die oefent harde kritiek op Dmitri Rogozin, de baas van Roscosmos. Die zegt, en dat is een citaat, het ruimtevaartprogramma verrot van binnen. Nou, dat is dus een niet misverstane tekst. Roscosmos heeft zelfs moeite om de voornaamste voertuigen te bouwen. Soyuz-raketten en Progress spacecraft. Docking issue met het Progress voertuig.
Ja, we hebben het er wel vaker over gehad hier natuurlijk, dat Rusland...
Ik bekritiseert de manier waarop het Russische ruimtevaartprogramma afhankelijk is van Duitsland. Want ze hebben, ze zijn afhankelijk van bepaalde chemicaliën van een Duits bedrijf. Dat Evonik, dit is half Duits, half Engels, Evonik Resource Efficiency GmbH. Gaat om waterstofperoxide en dergelijke.
En daarvoor zijn ze afhankelijk van Duitsland?
Waardoor het Westen, aldus Popov, het Russische ruimtevaartprogramma kan stoppen met een eenvoudige toetsaanslag.
Oh, nu snap ik wel waarom het artikel is goedgekeurd.
Ja. Het steunt alleen maar om alles weer in huis te gaan doen.
Stop met samenwerking.
Rusland heeft gezegd van als het ISS stopt, dan bouwen we ons eigen ruimtestation weer. Wij doen niet mee aan de nieuwe... samengevoegde stations.
Ze zouden wel met China gaan samenwerken.
Op een maandbasis. Ja.
Ja, oké. Okay. Ja,
klopt.
Ja.
Maar dat is een intentieverklaring die getekend is.
Ja, maar dit is een onderdeel volgens jou van een strategie om het meer geld te krijgen voor het ruimtevaartprogramma.
Daar lijkt het. Daar lijkt het een beetje op.
Maar dat is een rare cirkelwerking als bij wijze van spreken de Russische regering Popov toestemming geeft om zo'n artikel te schrijven, zodat er de Russische regering zo gek gemaakt kan worden om meer geld te... Dan kunnen ze ook meer geld geven.
Mediadruk. Dat is op zich wel een goeie, alleen het is gewoon mediadruk voor jezelf.
Ik ben geen expert.
Je bent geen criminoloog.
Nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je ergens geld vandaan moet halen, dat dit soort dingen helpen.
Ik zou het een hele slimme vinden. Sorry, als een ministerie stiekem bij een journalist insteekt van hey, zus en zo is een enorm probleem. En dan staat opeens in de krant, hey, zus en zo is een enorm probleem van een gerenommeerd zorgjournalist of zo.
Het moet, moet wel zodanig hoog zijn goedgekeurd dat die journalist niet door, bij wijze van spreken, Poetin zelf vervolgens in het cachot wordt gemieten.
Nee, maar als ik de kritiek hoor, zoals je die nu oplepelt, dan is het dan inderdaad, hoe zou je dat kunnen oplossen met een beter Russisch ruimtevaartprogramma? Kijk, als je een stuk schrijft van alles is, het is alleen maar kommer en kwel. En
maar jij bent de Russische regering. Ja. Ga je dan zeggen, weet je wat, we gaan die journalist een stuk laten schrijven in een van de media die wij controleren, zodat de publieke opinie in het geweer kan worden gebracht, zodat wij meer geld gaan geven? Dat is toch raar?
Het kan ook druk zijn. Roscosmos, want die Dmitri Rogozin, dat is echt een beetje een type, hè? Die wordt beschuldigd van corruptie bij de bouw van die nieuwe lanceerbasis.
Daar schoon schip te maken.
Onder druk zetten om schoon schip te maken.
Dan denk ik ook, dan kunnen ze ook gewoon meteen schoon schip maken.
Ja, maar soms weet je niet hoe de politiek werkt.
Hoe het precies werkt.
En zelfs in Nederland begrijp ik het af en toe niet.
Nee, in Rusland is het niet allemaal eenzijdig of zo. Hè? Het is niet alsof er slechts één kracht is. Er zijn wel de krachten en tegenkrachten. Alleen
er zullen wel bewegingen gaan plaatsvinden. Waar. Of die Rogozin wordt gewieberd. Of er komt meer geld. En dan gaan we dat natuurlijk ook horen en hier weer duidelijk
maken. Het zou goed zijn voor de ruimtevaart als Rusland weer een goede ruimtevaartnatie wordt in ieder geval.
Nou, nog steeds. Ze kunnen wel iets. Laten we daar.
Ze kunnen nog steeds wel iets. Maar het is wel, het piept en het kraakt, toch?
Ze spelen ook een hele belangrijke rol in het ExoMars-programma van Europa. Hè? De landermodule komt bij Rusland vandaan. Ze spelen nog steeds een belangrijke rol.
Ja. Dan had ik nog het nieuws dat Bill Gates in de ruimtevaartbusiness is gestapt.
Oh.
In navolging van natuurlijk Jeff Bezos, Elon Musk.
Wil hij er dan ook heen? Is dat dan ook niet meteen?
Nee, hij wilde niet heen. Hij heeft een investeringsbedrijf. En dan ga ik weer eventjes zoeken. Want alles is natuurlijk weer in andere schermen terechtgekomen. Ja, hij heeft een Breakthrough Energy Ventures. Dat is een initiatief voor schone technologie door Bill Gates gesteund. Opgericht en gesteund. Is bezig met een $65 miljoen dollar grote investering. Een funding round om een bedrijf te steunen dat heet Kent. Dat komt weer voort uit Stoke Space. En die maken fully reusable rockets. Maar dan van een kleiner modelletje dan de Starship.
En hoe heet het?
Stoke Space.
Ik vind het zo interessant, want Bill Gates stond er juist bijna onbekend. Ik kom hier even met een snelle Google-actie een stuk van 9 dagen geleden tegen, waarin dan nog heel hard wordt geroepen door gewoon gerenommeerde media, ABC News, dat Bill Gates will not join the space race. Als in Bill Gates heeft geen zin in space, die wil hier op aarde ziektes oplossen. Dat is ook maar gewoon een kop natuurlijk, maar hij stond er niet op bekend.
Nee, dit komt uiteindelijk uit GeekWire en de publicatie van GeekWire is van 15 december.
En waarom wil hij dit doen?
Ja, 2 dagen later. 7 dagen geleden.
En waarom heeft hij opeens nu wel er...
Dat vermeldt het verhaal niet. En of hij persoonlijk die beslissing heeft genomen, dat is natuurlijk een iets ander verhaal.
Ja.
Dat staat nergens. Het is zijn vehikel Breakthrough Energy dat besluit om Stoke Space te gaan steunen.
Mm-hmm.
En ja, dat kan natuurlijk... ik weet niet of Bill Gates het nodig vindt om op al dat soort dingen zijn stempeltje te zetten. Maar dat bedrijf dat hij heeft opgericht besluit nu dat het wel past in duurzame energie.
Dat klopt ook, hè?
Stoke Space Club te gaan steunen.
Dat klopt ook, want hij wil... Dit systeem wat ze willen gaan bouwen is compleet herbruikbaar. Dus niet dat je de tweede trap weer laat verbranden, maar echt gewoon compleet alles weer terugbrengen en weer hergebruiken. Ja,
waarmee het gebruik van energie nog niet hernieuwbaar is. Hè? Dat is een iets ander verhaal.
Ja, maar daar... Ik neem aan dat ze daar ook... kijk, als hij met zijn breakthrough clean energy in zit, dan moet dat ook gebeuren.
Dan moet er toch afgewerkte sojaolie in.
Nee, ik denk gewoon op zonnepanelen stroom en dan je waterstof en zuurstof creëren. Daar kan je een hoop mee doen natuurlijk. Dus dat kan je energie...
In ieder geval, Bill Gates doet nu ook mee.
Ik ben heel benieuwd, want ik heb het inderdaad gezien in het stukje dat jij hebt gedeeld.
Maar niet in de rol van Jeff Bezos en Elon Musk ook hebben. Nee. Namelijk de CEO van het ruimtevaartbedrijf. Nee, dat niet.
Hij is nu eindelijk verbonden aan een bedrijf dat ook...
Het is indirect en voor een bijzonder laag bedrag als je het vergelijkt met de investeringen van die andere jongens. Dat is nog bescheiden. Maar goed.
Dan heb ik iets. Ik heb iets... Maar ik heb nog een verhaaltje, maar ik snap er echt helemaal niks van. Ik dacht, ik ga dit nou eens even helemaal goed uitzoeken.
Ik snap alles.
Nee, ik snap er echt helemaal niks van. Maar warp drives. Dat je van hier naar de andere kant van het universum kan in een of andere...
Ja, dat is de Alcubierre drive, hè?
Hoe?
De Alcubierre drive. Er is een Mexicaanse als wetenschapper geweest, 15 jaar geleden. En die heeft dat binnen de algemene relativiteitstheorie van Einstein heeft hij een oplossing gevonden, waardoor je inderdaad een bubbel creëert. En in die bubbel zelf, die reist sneller dan het licht door het heelal in. Dus je gebruikt niet gebruik van de ruimtetijd waar we zelf in zitten. Want daar mag je niet sneller dan het licht. Hè? Dat is gewoon de ijzeren wet. Maar als je een bubbel creëert die zijn eigen wetten heeft, en dan die bubbels wel sneller laat gaan. Dat zou ook binnen de algemene relativiteitstheorie moeten kunnen.
Nou ja, dat zegt Alcubierre, die zei dat. Ja. Wat ik ervan begrepen heb, is hij binnen zijn hele model had hij nog wel één bepaald soort element nodig dat alleen theoretisch ooit bedacht was, maar wat nog nooit gevonden was. Een of andere negatieve energie geladen ding. En dat bestond nog niet.
Nou, de bubbel, de hoeveelheid energie die nodig was om de tijden van Alcubierre om die bubbel te maken, mm-hmm, was meer dan de totale hoeveelheid energie die ooit in het heelal aanwezig was.
Oh ja, dat
dus
is
daarmee lastig. Werd het een beetje... Maar okay. Er is meer onderzoek aan gedaan en die hoeveelheid energie die nodig is om die bubbel te creëren, die wordt steeds kleiner.
Oké.
Okay. En nu hebben ze...
Hoezo wordt die steeds kleiner?
Ja,
uit de berekeningen.
Uit de berekeningen. En de manieren, andere manieren om die bubbel te creëren.
Het is steeds minder moeilijk
precies,
om die bubbel...
Okay. En nou schijnt, maar dit is nog... dat is niet bewezen. Er is één iemand die het heeft geprobeerd, dat die op hele microscopische schaal een kleine bubbel heeft gecreëerd.
Nu. Dat is het nieuws wat ik wil gaan melden. Denk jij dat is de conclusie van wat...
Dat is
waar ik niks van begrijp. Dit is jouw conclusie van waar ik niks van begrijp.
Ja.
Toch? We hebben het over hetzelfde.
Ja.
Oké, wat ik er nu van begrepen heb, want ooit kon het dus met die Alcubierre drive niet, want er moest een of ander element bij en dat kon niet. Maar er is een of ander experiment uit de kwantumfysica en dat heet het Casimir effect. Oké, jou zegt dit van alles. Heel leuk. En ergens in dat Casimir effect, wat de naam...
Nederlandse fysicus trouwens, hè? Huh? Ja, Casimir, Nederlandse fysicus, directeur van het NatLab geweest van Philips.
Ja, absoluut. Was inderdaad een Nederlands fysicus. Ik ben historicus, dus dat snapte ik dan wel. Maar zodra de getallen bij kwamen, sloeg nergens op. En hier is de headline. Worldline Numerics applied to a custom Casimir geometry generates unanticipated intersection with Alcubierre warp metric. In enige vorm van Nederlands, die tests van die Casimir gap, enige wiskunde daar, komt opeens overeen met iets van die Alcubierre warp metric. Er is een soort intersection gevonden van, hey, zou het niet zomaar kunnen als we aan de ene kant iets van die Casimir, van dat Casimir effect gebruiken, zouden we dan voor de eerste keer op papier hebben we dus niet meer dat exotische ding nodig wat nog nooit iemand had gevonden in het universum. Of misschien dat energieding dat jij net vertelt. Ik snap er geen reet van. En nu is er opeens misschien dus op papier iets ontstaan waar je zo'n warp drive mee zou verder kunnen gaan ontwikkelen. En het idee dus, inderdaad, hebben we eigenlijk goed uitgelegd dat een warp drive is. Jij dekt het net uit inderdaad, dat je dus spacetime zelf curved. Een bubbeltje.
Ja.
Als een surfplank op een golf. Aan de ene kant is het spacetime wat vernauwd. Aan de andere kant is hij wat opgerekt. En dan glijdt hij zo.
Ja. Ergens anders in het universum tevoorschijn te komen.
Ja, ja, dan hoef je dus niet over door materie zelf, maar je kan dus door de ruimtetijd heen.
Je gaat dus niet fysiek door de.
Door de fabric of space heen. Je gaat om de fabric of space heen.
Ja, dat is ik vergelijk het altijd een beetje met de stringtheorie. Heel interessant. En het is een experiment wat door één persoon gedaan is. In het Breakthrough Institute, volgens mij.
Ja, maar hier staan wel 5 namen boven het artikel, hoor.
Ja, oké, dat kan. Ja. Maar ik zou heel graag nog zien dat onafhankelijk
gereproduceerd
wordt.
Ja. Oh ja, oké. Okay.
Dus daar moeten andere onderzoeksgroepen ook onderzoek in gaan doen. En dan wordt het wat. En is deze man is al heel lang daarmee bezig. Want hij is ooit begonnen bij NASA, maar hij is nu overgestapt.
We willen geen tweede koude kernfusie.
Nee, precies.
Het Limitless Space Institute misschien?
Limitless, dat is hem.
Ja, Limitless Space Institute. Harold White?
Harold White, ja, precies. Okay. Dat is hem. Ja.
Kijk eens onthoud aan. Die naam.
Onthoud die naam. Link in de omschrijving of in de show notes. En laat ons vooral op Twitter weten als jullie er wel veel verstand van hebben. Dat was mijn kleine nieuwtje. De kleine nieuwtje is, we kunnen spacetime warpen.
Ja. Ik heb nog één heel klein nieuwtje. En dat is misschien meteen, het is voor iedereen te begrijpen. Misschien een mooie afsluiting, ook gezien het feit dat dit de laatste Space Cowboys is voor de kerstdagen. Je kunt nu een kaartje sturen aan Blue Origin. Zij zorgen dat het kaartje de ruimte ingaat. Het komt ook weer terug uit de ruimte. Je weet, Blue Origin, ze gaan naar 100 kilometer en misschien een heel klein beetje eroverheen. Dus het is net, maar oké. Het is de ruimte.
Ja.
En het komt terug. Ze zetten er een stempel op Flown to Space en ze sturen het terug naar jou.
Ja.
Dan heb jij een kaart die in de ruimte. Kun je die weer aan, kan me niet schelen wie sturen.
Heel leuk.
Voor de kerst halen we niet meer dit jaar, maar misschien voor de volgende kerst. Er is clubforfuture.org. Heet de club die ze daarvoor hebben opgericht. Daar staat alles wat je nodig hebt om daaraan mee te doen.
Oh, wow.
Ze sturen alle kaarten omhoog die ze krijgen, zeggen ze. Ik vraag me af hoe ze dat kunnen waarmaken. Want als ze tonnen aan kaarten
krijgen. Als dit echt het verdienmodel is van Blue Origin, jongens.
Nee, dat is niet het verdienmodel.
Het kost helemaal niks.
Het kost helemaal niks. Het is,
het is een stunt. Paar
kilo. Dit is voor kleine kinderen om het idee te krijgen dat je iets omhoog hebt gestuurd.
Ja.
Dat is waar het voor bedoeld is. Het is een education.
Het enige wat ik me afvraag, als ik zo'n kaart terugkrijg met zo'n stempeltje erop, geloof ik dan dat die in de ruimte gaat?
Ja, dat zou ik gewoon doen. Want als ze dat niet zouden doen,
dan hebben ze
een heel groot probleem. En dat geloof ik niet. Ik heb zelf toevallig ook een klein melkpakje grote met Blue Origin 2 jaar geleden laten vliegen.
Ja.
En dat gaat gewoon heel serieus. Krijg je foto's van hoe het ingepakt wordt in de capsule.
Oh, wat leuk.
Dus,
doet echt wel professioneel.
Dat is heel professioneel.
Een melkpak als in een.
Ik had een kleine metalen kistje gemaakt. Volgens hun specificaties natuurlijk, want het moet allemaal passen. En daarin had ik van de klassen van mijn kinderen had ik gevraagd van wat willen jullie nou graag de ruimte in hebben. Dus elke klas heeft van hun school heeft iets mogen kiezen. En ik heb er zelf ook nog wat in gedaan. Deze ring heeft ook in de ruimte gemaakt.
Nee. Wat, serieus?
Ja, ja, ja. En dat heb ik toen omhoog laten vliegen. En
met Blue Origin.
Met Blue Origin. NS
en hoe hoog dus?
Nou, 100 kilometer hoog.
Ja, precies. Ja.
En toen kwam het weer terug. En het 3 weken later had ik het pakje weer in mijn bezit.
Wat gaaf, man.
Ja. Je hebt het gewoon al gedaan.
Ja, ik heb het al gedaan.
Je hebt het over kerstkaart. Ja. Hij heeft dus de trouwring gewoon omhoog gegooid.
Ja, dat kostte wel geld. Dat kostte wel geld.
Ah, ja, oké. Okay.
Hoeveel?
Het was €5.000.
Oké.
Ja, want het was metaal.
Nee, het heeft met volume te maken.
Oh ja. Dus het hele ding kostte geld. Ja. En dit was een gratis initiatief.
Ja. Ja.
Ik snap hem. Ja. Ja.
Nou, goed.
Goed verhaal.
Ja, dat was leuk.
Ja, Ik vond het, voordat je het begon vertelde, dacht ik van... man, is dit wat Blue Origin vandaag de dag doet? Maar ja, als jij het gewoon gedaan hebt, vind ik het wel heel leuk.
En het is vrij laagdrempelig in principe.
Ja. Ja. Ja.
En ik weet dat steeds meer universiteiten... Je ziet een soort ontwikkeling gaan. Hè? Dus die kleine payloadjes die omhoog kunnen, 100 kilometer hoogte. Universiteiten kunnen nu al kleine CubeSats bouwen die ze zelf lanceren.
Ja, Delft ook mee bezig.
Ja. Het gaat echt naar beneden. Dus je krijgt steeds meer mensen die gewoon... ik ga denk ik over 3 jaar bouwen op mijn eigen CubeSat. En dan heb ik gewoon iets vliegen straks.
En dat kost dan dus inderdaad duizenden euro's, niet 10.000
euro. Nee, dat moet echt richting de 5.000-6.000 euro gaan straks. Ja.
Ja, wie weet hoe goedkoop een ticket nog wordt bij Blue Origin of Virgin Galactic.
Nou, nu is het alleen maar duurder geworden voor mijn gevoel.
Ja. Maar op een keer...
Ja, nee, het moet gaan dalen. Helemaal mee eens. Helemaal niet eens. Maar
ja. Er is hoop, Thijs.
Hoop voor de bange dagen. Hoop. Wat we al zeiden, het is heel goed. Laat 2022 maar een mooi ruimtejaar worden.
Oh, maar met, dat gaat het ook worden, hè?
Ja, met SpaceX gaat hopelijk van alles doen met hun Starship. Waar denk jij aan?
Ja, ten eerste heeft hij al besloten dat er niet genoeg motoren onder de raket zaten. Hè, dus in plaats van bij elkaar...
29 zouden er onderkomen.
29 gaat nu naar 33. En op de Starship zelf gaat ook naar 9, geloof ik.
Ja.
Dus nu komt hij weer op het beroemde getal 42 uit.
Ja.
Dat was zijn doel altijd al blijkbaar. En hij moet gaan vliegen binnen nu in een paar maanden.
Ja, maar de korte update daarover is dat het zou eerst waarschijnlijk Booster 4 en Starship 20 worden. Ja. Or 20, ook heel grappig. Maar uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk sowieso al niet gebeuren. Want, omdat dus zowel de booster als het Starship blijkbaar misschien nog niet orbital ready waren. Dat was dan het.
Booster 4 wordt op dit moment getest.
Ja, die wordt wel getest, maar dan is nog steeds de vraag of dat hem daadwerkelijk gaat worden.
Want dat zou kunnen.
De, waar ze nog volgens mij nog bang voor waren, maar even, het is vers van de pers. Ze hadden nog niet echt een goede methode voor als een raket in brand vliegt, dat dan niet in één keer de hele booster klaar is. Dus ze zijn volgens mij nog aan het beraden van, gaan we hem dan toch laten vliegen?
Okay.
Met de kans dat er eentje in de fik vliegt en dan meteen de hele raket weg. Of dat we eerst iets verzinnen erop. En dan misschien pas in een volgende iteratie doen. Dus bijvoorbeeld een static fire zou dan bijvoorbeeld wel kunnen met Booster 4, maar dan hoeft hij nog niet direct te gaan vliegen.
Ja, dat was het idee. Waar hij volgens mij heel erg bang voor is, dat hij zijn eigen lanceertoren laat lopen.
Ja, nu al. Ja, dat het dus nu al meteen explodeert. Ja. Nou,
dat zou ik niet doen.
Nee. En de heat tiles zitten wel grotendeels nu op Starship 20. Nog steeds een paar plekjes niet. Dus het is... Maar ja,
ding dat ziet er wel een stuk beter uit dan een paar maanden geleden.
Ja, absoluut.
Zag je ze gewoon van de wind afblazen. Zo.
Ja, dat is waar, ja. Nee, dus het lijkt de goede kant op te gaan. Ja. Ja, weet jij nog iets voor volgend jaar waar je naar uitkijkt?
Nee, ik zit te denken. In het algemeen gesproken, want jullie zeggen SpaceX en zo volkomen terecht. James Webb natuurlijk. Maar de prestaties van de Chinese ruimtevaart, die vind ik zeer fascinerend. En ja. Ik kan niet wachten om het volgende nieuws te horen van wat ze allemaal doen met hun maanwagentje en hun plannen om een ruimtestation te bouwen en om mensen naar de maan te sturen. Noem al die dingen maar op.
En ik denk
dus daar krijgen we ook nog jammer genoeg krijgen we daar niet zoveel beelden van en zo als van het Amerikaanse programma. Maar ik vind het wel heel fascinerend, ook al vanwege het feit dat ze zijn aan het nadoen wat de Amerikanen 50 jaar geleden deden. Terwijl de Amerikanen zelf op dit moment nog een beetje moeilijk vinden om het allemaal weer te doen.
Ja.
En ik vind het vreselijk spannend om te zien.
Ja.
Dus laat maar komen, die Chinezen.
Nou, en ik denk, volgens mij is ook dit jaar weer, voor 2022 is ook weer een nieuw Marsjaar. Dus volgens mij september dan kunnen er weer een paar...
ExoMars gaat, hè?
ExoMars gaat. Ik zag ook nog, even kijken hoe heet deze. De Next Mars Orbiter. Ik had er nog niet van gehoord. Maar daar gaan we het dan nog in de toekomst over hebben.
Van wie?
De Next Mars Orbiter.
Iets wat daar nog niet weet.
Iets wat daar nog niet weet.
Stop de persen.
Een proposed NASA Mars Communication Satellite.
Ja, maar niet voor volgend jaar.
Toch? Gepland voor een launch in september 2022.
Nou, jij weer.
Interesting.
Ja.
Oh. Initially proposed. je had toch gelijk. Now envisioned for the late 2020s. Dankjewel Arno dat je erbij was. Het was blijkbaar... Je was een invalletje vandaag, maar het was... Zonder jou hadden we het niet gered. Dat is... Nee. Zoveel is duidelijk. Dankjewel Herbert. Fijn uiteinde.
Thijs, en ook bedankt.
Ja, goed nieuwjaar gewenst. Allemaal.
En ook aan onze luisteraars. Onze Twitter is Space Cowboys Pod. Volg ons daar. Kijk ook daar eventjes voor laatste updates over James Webb Telescoop.
Tot 5 januari.
Tot 5 januari.
Toedeloe.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.